Ja, ik wil het vanmorgen inderdaad over zegen gaan hebben. En de zegen van het breken van het brood. Het bekende verhaal wat de Heer Jezus, of wat van de Heer Jezus opgetekend staat. Ook in Matthäus. Dat is het boek wat ik gebruik vandaag. En er zitten een paar mooie aspecten in die ik met name onder jullie aandacht wil brengen. Want het is wel een hele bekende geschiedenis, maar juist in bekende geschiedenis zitten soms enorme dieptes. We hebben net al eventjes gehoord over nood. Dat kan een persoonlijke nood zijn in je persoonlijk leven. Of een nood in het gezin of in de familie. Maar ook een nood in de gemeente of een nood in de wereld om ons heen. Er is zoveel nood. Niet alleen in deze tijd, maar ook al in de tijd van dat de Heer Jezus bij ons op de aarde was. Hij daar rondwandelde, in levende lijven mensen ontmoette. En wat dan zo mooi is in het stuk van Matthäus, dat is als Jezus geraakt wordt door iets heftigs wat in zijn omgeving gebeurt. Want zijn neef Johannes de Doper, die wordt onthoofd door Herodes. En dan trekt Jezus zich met zijn discipelen terug. Ook Jezus wordt geraakt. Ook Jezus treft leed. En ook Jezus weet van, hey, als mijn leed treft, dan heb ik hersteltijd nodig. En waarschijnlijk had hij tijd met de Vader nodig. Had hij tijd nodig om het weer op een rijtje te zetten. Om weer het een plekje te geven. Om weer verder te kunnen. Om niet te stagneren en niet vast te blijven zitten, maar open te blijven, zoals we vanmorgen ook gezongen hebben. Ook het lied wat Kees opgeeft, wat getuigt van hoop, wat getuigt van een overstijgend plaatje. En dat is zo mooi dat we dat met elkaar mogen hebben. Dat het niet is van dit hebben we, en als we dit kwijtraken, dan hebben we niets. Maar dat we gewoon weten van, ja, dit is wat de Heer ons geeft, maar het is een deel van een veel groter geheel. En de zegen van de Heer, zoals in Efeze genoemd wordt, hè, we hebben toegang gekregen tot de hemelse zegen, tot de hemelse erfenis. Ik merk dat ik wat anders ga als dat ik voorbereid had, maar laat maar. De geestelijke erfenis, dat is een erfenis. En die erfenis die is net zo groot als jouw gedachte van God. Want God zegt, je deelt in mijn erfenis. Je deelt in mijn zegen. Als je zo'n klein godsbeeld hebt, heb je ook zo'n kleine zegen. Als jouw godsbeeld niet te bevatten is in deze ruimte, dan is de zegen ook niet te bevatten in deze ruimte. En wij moeten het doen met ons mens zijn, want de Bijbel zegt ook, wij zijn mens en geen God. Dus we hebben ons menselijk voorstellingsvermogen nodig. Dat is wat God ons gegeven heeft. We kunnen het niet met iets anders doen. Maar toch, die geestelijke zegen die vrijgezet is voor de erfgenamen. Weet je, als je een kind van de hemelse Vader bent, dan ben je zijn erfgenaam. Dan is dat wat van God is, als je erfgenaam bent, is dat ook van jou. En dan zegt de Bijbel ook nog, hè, van een kind heeft daar nog niets aan, want je hebt er pas wat aan op de tijd die de Vader dan bepaalt. Klopt, dat weet ik. Maar die geestelijke zegen, dat is onze toekomst. En we hebben een geweldige, grote toekomst tegemoet. Of we gaan naar een geweldige, mooie toekomst tegemoet. Maar in het hier en nu is het soms echt worstelen. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wij worstelen ook in onze gemeente met een aantal mensen die ziek zijn, die problemen hebben, die relaties hebben. Sommige mensen komen ook bij ons in het gezin, trekken we jarenlang mee op en dan maken ze weer keuzes waarvan je denkt van, ja, ik weet niet of dat dit wijs is. Maar dat gebeurt. Worstelen met het leven. Maar wel met de hoop dat er een keer, zoals we in dat lied gezongen hebben, als Jezus terugkomt op de wolken en als Jezus verschijnt in zijn heerlijkheid, dan breekt er een nieuwe tijd aan. We zijn allemaal op weg naar een nieuwe tijd. En Kees heeft een heel vervelend bericht gekregen en ik weet niet wat de Heer daarmee wil doen. Want we hebben Psalm 103 gelezen. De Heer die al die krankheden geneest. Maar in dezelfde psalm staat een stukje verder. Ons leven is kortstondig. Als gras. Een spanningsveld. Dat soms lastig samen te brengen is. Maar de hoop dat het verbonden is met iets groters. Dat is zo waardevol. Dat is zo krachtig. 3 jaar geleden had ik ernstig hartklachten. En wel zo ernstig dat ik dacht van, dit houdt mijn hart niet uit. Zo voelde dat. En ik moest weer gekathetiseerd worden. En ik dacht van, dit gaat niet goed. Dit gaat niet de goede kant op. En ik heb afscheidsbrieven geschreven. Dat weekend. En 1 zinnetje wat ik schreef was van, we gaan allemaal naar hetzelfde. Misschien ben ik er iets eerder dan jullie. Maar we komen op hetzelfde punt uit. Maar de Heer vond het nog niet de tijd. Want toen ik het aan een van onze cliënten vertelde, begon hij spontaan te bidden. Gewoon uit het niets. En ik voelde dat er wat gebeurde. En de andere dag was ik bij de cardioloog en die kon niks vinden. Hij zegt, meneer, het is allemaal goed. Sinds dat moment heb ik ook geen last meer gehad. Weet je, het zijn spanningsvelden. En dat is wat God ook van ons vraagt. En ik wil jullie vandaag meenemen in het verhaal hoe Jezus daarmee omging. Want als hij vol verdriet is dat zijn neef omgekomen is, vermoord is, de koning Herodes, dan trekt hij zich terug. Maar dan gaan ze naar de overkant van het meer en dan komt hij aan de overkant van het meer. Matteüs 14 vers 12 tot 21. En toen hij uit de boot stapte, de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg. Geven jullie hen maar te eten. En ze antwoordden hem, wij hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. En hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven om in het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden, de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus Jezus gaat naar de overkant van het meer. Een rustige plek. Omdat zijn vrienden daar te zijn. En op het moment dat hij daar is, is er een tekort aan eten. Mensen komen met hun nood, maar er komt een nieuwe nood. Er komt honger. Weet je, een honger is iets heel raars. De wereld heeft ook een hongerprobleem. Bijna 1 miljard mensen, las ik, of 10% van de mensen ongeveer, heeft chronische honger. Chronisch. Dus niet een keer of een periode, maar chronisch. Terwijl deze aarde voor 10 miljard mensen voedsel opbrengt. Er zit iets in de verdeling. Er zou genoeg zijn voor iedereen als het eerlijk verdeeld wordt. Maar dat gebeurt niet. Er zijn dus mensen die het voedsel voor zichzelf houden. Of die voedsel opsparen. Of die voedsel bewaren. Voor morgen. Voor overmorgen. Voor als het eens slechter wordt. Terwijl andere mensen sterven van de honger. Ik ben een keer in Afrika geweest. Daar hebben we ook honger gezien, daar hebben we armoede gezien. Maar wat mij zo bijzonder raakte, wat mij opviel, was dat die mensen zonder ontbijt soms naar de kerk kwamen. Vol vreugde. De mooiste kleren aan. Hadden een lege maag, maar een vol hart. En vanuit hun volle hart prezen ze de Heer. En als ze iets hadden, waren ze bereid om het te delen. Zo anders als wat ik gewend ben. Zo anders als we hier ermee mee omgaan. En deze geschiedenis, die geeft ook zo een aantal lessen. Een van de lessen is dat er in een andere boek... In een ander evangelie gezegd wordt van, ja Heer, we hebben 5 broden en 2 vissen, maar wat is dat nou voor zoveel mensen? Daar kunnen we toch helemaal niks mee. En dat is een van de dingen waardoor wij verblind worden. Want we hebben zo vaak de gedachte, het is niet genoeg. Het stelt niks voor. Of dit is niet wat de ander nodig heeft. Of hier kan God niks mee. Of de kwaliteit is niet goed genoeg. Of ik durf er niet mee voor de dag te komen. Ik heb misschien iets gekregen van de Heer. Misschien een woord voor deze dienst, maar ik durf er niet mee voor de dag te komen. Wat zullen ze wel niet van me denken? Don Moen, die heeft een lied. En die zingt over het geven van Heer, alles geef ik u. En die zegt, 2 handen. 1 hart, 1 leven. Dat is wat ik heb. Dat is wat ik heb ontvangen van de Heer. 1 leven. En dat leven, dat mag ik geven. Weet je, God vraagt niet van ons wat we niet hebben. God vraagt gewoon van dat wat je hebt. Of dat wat je kan vinden. Wil je dat delen? En dat is ook de les voor de discipelen. Ja, wat is nou voor 5000 mannen? Nou, er zullen ook 5000 vrouwen geweest zijn. En misschien ook nog wel 5000 kinderen. Wat is dan 1 zo'n lunchpakketje? Maar Jezus leert ze een heel mooi principe. Want het weinige, of dat wat niet telt, in de handen van de Heer, dat wordt overvloed. De wereld denkt in schaarste. De wereld denkt van als ik het heb, dan heb jij het niet. En als jij het hebt, dan heb ik het niet. Dus ik moet het van jou zien te krijgen, zodat ik het heb. De wet van de schaarste. Koninkrijk van God denkt in overvloed. Er is genoeg voor iedereen. Gods koninkrijk denkt niet in tekorten. En dat laat Jezus zo mooi in deze geschiedenis zien. Want hij neemt het brood. Heeft zijn ogen op naar de hemel. Spreekt een dankgebed uit. Breekt het brood. En geeft het aan zijn discipelen. En ik ben een beelddenker. En dan denk ik, jongen. 5000 mannen, 5000 vrouwen, nou, misschien alleen de grote kinderen. Nou, laten we nou eens 3000 kinderen erbij doen, dan heb je 13.000 mensen. Jezus voor 13.000 keer een broodje moet breken. Ik denk dat Jezus best wel slim was. Zou hij niet gewoon gedacht hebben, hey, ik heb 12 discipelen, als we allemaal 1000 broden doen, en allemaal 1000 vissen doen, dan zijn we zo klaar. Anders duurt het al heel erg lang. Dan is het weer morgenochtend, dan is het ontbijt in plaats van avondeten. Zou het kunnen dat Jezus het voordeed en zei, alsjeblieft, ga maar uitdelen aan de mensen. En de discipelen keken van, oh, hoe deed Jezus dat nou? Alsjeblieft, jij een brok, en jij een brok, en jij een brok, en jij een brok. Totdat iedereen genoeg had. Want later, in Matteüs 16, dan lezen we dat de discipelen, als ze in de boot zitten, zich druk maken dat ze maar 1 brood hebben. En dan zegt Jezus, hey, Matteüs vertelt 2 keer over de spijziging. Zijn jullie de brooddelingen vergeten? Zijn jullie het principe van de hemel vergeten? Dus ik vermoed dat Jezus de discipelen hier ook wilde leren van hij, de zegen, die mag gedeeld worden. Het brood wat je breekt, dat vermenigvuldigt. Als je een half brood weggeeft, wordt het niet minder, maar het wordt meer. In de wereld wordt het minder, maar God wordt het meer. En dat wilde hij, denk ik, hen leren. En dan gebeurt er ook iets heel bijzonders in deze geschiedenis. Ik weet niet of dat je er wel bij stilgestaan hebt. Maar ze rapen de restanten op. 12 manden. Iedere discipel had een man te veel gebroken. Ze waren zo enthousiast om die zegen uit te delen. Dat ze gewoon over hadden. Iedereen had meer dan genoeg. Want als je nog trek had, kon je nog een stuk nemen. Iedereen was verzadigd. En bij God was er nog over. We begonnen met een tekort. En dat kleine, onogelijke beetje in de handen van Jezus wordt een overschot. Ze beginnen met 5 broden en 2 vissen. Iedereen eet en ze hebben 12 manden over. Begrijpen jullie het nog niet, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Wat zegt hij dan in de context dat de farizeeërs om een teken vragen? Terwijl ze net dit principe hebben gezien. Dan gaan ze een teken vragen aan Jezus. Over zijn autoriteit. Waarom hij dit dan wel niet doet en vanuit wie? Heel begrijpelijk allemaal. Want iedere farizeeër was door een andere farizeeër opgeleid. En niemand had Jezus opgeleid. Ze zaten allemaal met die vraag. Wie is nou de opleider van deze Jezus? Die zoveel zegen geeft. Daar kwamen ze niet achter. En dat konden ze niet verteren. Want in hun systeem moest dat te verklaren zijn. En Jezus leert de discipelen van hij die leer van die fariseeën dat alles te verklaren is. Dat het volgens de normen van de wereld gaat. Volgens de normen van de kennis van deze wereld. Lieve mensen, stop daarmee. De Torah gaf ook aan dat ze naar de wet moesten leven. En Jezus zit in de transitie, in de verandering naar de genade. Want die zegt dat al tegen de discipelen. Stop daarmee met het oude. Want de Torah zegt ook dat hij er is totdat de Messias komt. Jezus zegt, ik ben de Messias. Stop met het oude. Stap in het nieuwe. En hij moedigt ze daarvoor aan. En hij waarschuwt ze voor het zuurdecem. Want het zuurdecem een verkeerde. Dat zuurdecem dat doortrok dat hele brood. En zo kan ook een verkeerde gedachte. Of een oude gedachte. Het hele nieuwe doortrekken. Als je wil weten hoe dat zit, moet je gewoon de brieven van Paulus lezen. Die deed niet anders dan daarmee worstelen. Omdat de Joden de besnijdenis wilden en Paulus zei van nee, we hebben de genade. En Jezus wijst zijn discipel op het geloofswonder van de vermenigvuldiging van het brood. Weet je, en het kleine beetje wat de discipelen hadden. Het kleine beetje wat jij en ik hebben. Dat onogelijke beetje. In de handen van Jezus is dat veel. Want Gods mogelijkheden zijn onbeperkt. En dat is, ja, dat is het geloof. En de discipelen hadden de keus. Geloven wij de Farizeeërs? Geloven wij Jezus? Wij hebben dezelfde keus. Geloven wij onszelf of de wereld? Of geloven wij Jezus? Er zit hier nog een heel mooi aspect in dit verhaal. Want ik dacht ook, die 12 mannen, zij waren gezegend met voedsel wat ze niet hadden. Al die mensen, ook de discipelen, en 12 mannen over. Dan konden ze weer anderen mee zegenen. Er was genoeg. Hadden ze ook kunnen bewaren. En dat is denk ik het mooie principe. Wat Jezus ons wil leren. Want als er steeds genoeg is, hoef je niet per se zoveel te bewaren. Want heel veel dingen bewaren we uit angst. Maar als je het vertrouwen hebt. En Jezus was het voorbeeld van vertrouwen. Van vertrouwen in zijn hemelse vader. Die hem steeds gaf wat er nodig was. Ieder moment weer. En die wilde het ons ook leren. Weet je, God wil ons zegenen. En er is een principe dat de zegen stopt als je het voor jezelf houdt. Jezus vertelt het verhaal van de man die een rijke oogst had en die het niet in zijn schuren past. Waardoor hij grotere schuren bouwt, zodat hij al zijn oogst kon bewaren. En die nacht sterft hij. Volle schuur, maar leeg hart. Want hij heeft niks gedeeld. Schiet mijn verhaal binnen. Ik heb even de namen er niet bij. Maar er was een belangrijke koning die vroeg aan een Joodse rabbi naar zijn bezit. En de rabbi die noemde een getal. En toen zei die koning van, je bent niet serieus. Jij hebt veel meer. En die rabbi zei tegen de koning, ja dat klopt. Maar het getal wat ik u genoemd heb, dat is het bedrag wat ik weggegeven heb. Daar kunt u niet aankomen. Want al mijn landerijen en al mijn bezittingen, die kunt u mij morgen of vandaag zomaar afnemen. Dat behoort mij niet toe. Maar dat wat ik weggegeven heb, dat is van mij. Want daar kunt u niet meer bij. Deze rabbi leefde zoals Jezus dat eigenlijk bedoelde. Dat wat je doorgegeven hebt als zegen, daar waar de zegen niet gestopt is, bij jou. Maar daar waar je iets doorgeeft, daar vermenigvuldigt zich ook de zegen. En ik moet erbij denken van een vriend van me die kreeg een racefiets van iemand. En die ging erop fietsen en die zegt, oh dat is zo leuk. En die heeft toen een eigen fiets gekocht die iets beter bij zijn maat paste. En die zegt van Kees, ik heb een fiets voor je, gaan we samen fietsen. Dat vonden we zo leuk. Ja, ook voor mij was die fiets niet helemaal goed. Dus ik heb ook een eigen fiets gekocht. En ik heb die fiets weer doorgegeven aan iemand die een fiets nodig had. Want die moest 80 kilometer fietsen naar zijn moeder en die kon openbaar vervoer niet betalen. Nou, wat je dan ziet is dat zegen, dat ontvang je, daar geniet je van, maar je geeft hem ook weer door. Dan stopt de zegen niet, maar hij vermeerdert. Nou, dat is precies ook wat het evangelie doet. Wat de boodschap van het kruis en de opstanding doet. Dat is wat de Heer Jezus doet. Want Jezus zegt, ik ben het levende brood. En Jezus' leven werd gebroken. Hij liet zich breken. En dan weer dat principe, door het breken werd Jezus niet minder, maar door het breken werd het meer. Want Jezus stierf aan het kruis voor ons allemaal. Zodat wij allemaal het leven ontvangen. Dus Jezus verspreidde leven. door zichzelf te laten breken. Hij werd gegezeld, waarmee hij onze ziekte op zich nam. En een omkeer teweeg bracht. En Lieneke zei het al, we zitten nog in de worsteling. Die omkeer is nog niet volledig. We zien daar de eerste dingen van. En dat kan echt een strijd zijn, van waarom de een wel en waarom de ander niet. Waarom is dit al wel hersteld en waarom dat nog niet? We zitten in een tussenfase. Op weg naar dat moment dat Jezus alles herstelt in zijn volle glorie. Dat jij hersteld wordt in je oorspronkelijke bedoeling. Zoals God je van voor de grondlegging van de wereld al in zijn hart heeft bedacht. En tot die tijd moeten we elkaar vasthouden. Mogen we zegen doorgeven. Hoeven we de dingen niet voor onszelf te houden, maar mogen we geven aan anderen in het vertrouwen dat we daar zelf weer door gezegend worden, omdat Jezus ons ziet en niet vergeet. En hoe dat precies gaat, dat weten we niet. En ik weet niet of dat we met elkaar in staat zijn om het wereldprobleem van de honger op te lossen. Een aantal dingen zijn we goed op weg. Maar een aantal natuurrampen of andere dingen kan het zomaar weer verergeren. En dat hebben we weer niet in de hand. Maar geestelijk gezien hoeft niemand honger te hebben. En jullie zijn een kleine gemeente. Misschien denk je, we zijn veel te klein om invloed te hebben. Jullie hebben een boodschap. Niemand in Hoek van Holland hoeft geestelijk honger te hebben. Want jullie hebben het brood. Het levende brood. Jullie hebben het woord. Het levende woord. Jullie hebben de geest. De geest, de heilige geest van God. Die in staat is om datgene te doen wat jij niet kan. Daar wil ik je mee bemoedigen. En ik zit te dubben. Wat goed is om voor Kees te bidden. Misschien met een paar mensen. We weten niet precies wat God wil. Ja, God wil dat heel worden. Maar we weten niet precies hoe of wat dat loopt. Maar God geeft wel de opdracht om voor elkaar te zorgen. En in geloof te doen wat God vraagt. En in verwachting uit te zien wat daar gaat komen. Zijn er een paar mensen die samen met mij voor Kees zouden willen bidden, dan brengen we ook de preek een beetje in praktijk. Ik zie Lieneke aan vinger. John. Kees, wil jij hier komen? Dan gaan wij om jou heen staan.
Ik wil even naar Jan. Nee, Jan Nijen wil bidden. En hij niet.
Ja. Kijk, dat is mooi, hè? Hij is nog niet eens gezegend, maar hij denkt gelijk aan anderen. Ja, Heere Jezus, u geeft ons uw woord. U leerde uw discipelen principes. En u zei tegen hen: genees de zieken. Heer, een onmogelijke opdracht. Hoe moeten we dat doen? Hoe kunnen we dat doen? Maar u zegt: leg hen de handen op. En Heer, dat is wat we kunnen doen in geloof en in vertrouwen. Nadoen wat u ons voorzegt. En uitzien wat u ermee doet. Kees, ik leg je de handen op. In naam van Jezus. Ik spreek gezondheid uit over jou. Wees gezond. Lichaam, wees gezond. Wees gezond in naam van Jezus. Dat de ziekte verdwijnt. En dat er een machtig getuigenis zal zijn. Dat Jezus Christus Heer is. Over leven en over dood. Amen. Heer, we willen ook bidden voor Jan Nijen, als hij ook ziek is en we weten niet wat er is. Heer, we spreken leven over hem uit. Gezondheid over hem uit. En inzicht en wijsheid voor de mensen die hem behandelen. Zodat ze zullen zien wat er aan de hand is. Heer, breng zo herstel, bemoedig ons en bekrachtig ons. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Want wij vertrouwen op u. Hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt. We kiezen ervoor te vertrouwen op u. En op de komst, ja, op uw komst, op uw wederkomst. Amen.